En na meer dan een half jaar, gaan wij weer terug naar Romeinen hoofdstuk 11, waar we ons zouden bezighouden met, en hebben bezighouden met, al die verwijzingen van de apostel Paulus in zijn uiteenzetting naar oud-testamentische profetieën. En ik zal vorige keer best wel gezegd hebben, met grote nadruk, dat als men werkelijk deze hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, wil begrijpen, dan zit er niks anders op dan dat men die profetieën die aangehaald worden, dat men die eerst bestudeert in het Oude Testament, in de oorspronkelijke context. En ik zeg dat ook als een, laten we zeggen, persoonlijk getuigenis. Of je daar wat aan hebt, weet ik niet. Maar het is mijn beleving ook geweest. Als je dat niet doet, als je dat niet opzoekt en eerst het schriftgedeelte kent zoals het in het Oude Testament staat en in de omgeving waar het staat, in de context, dan begrijp je niet wat Paulus nou eigenlijk hier in Romeinen 9 tot en met 11 uiteenzet. Nou ja, wat hij uiteenzet is, maar alleen al als ik het kort samenvat en wat oppervlakkig, dan levert het grote problemen op, discussies tot vandaag. Dat is namelijk dat de apostel zegt dat de aan Israël beloofde zaligheid, hij gebruikt die term Israël, dus ik gebruik hem nu ook, dat de aan Israël beloofde zaligheid als zodanig niet bij Israël terechtgekomen is. Tot vandaag niet. En in plaats daarvan is het terechtgekomen bij, dat is niet een duidelijk antwoord, maar het is bij ons. Daar ging het toch over. Aan de gelovigen, of hoe heet het officieel? Aan de, staat er niet eens bij zelfs. Maar aan de allen die te Rome zijn, dat staat er. In Romeinen 1 vers 7. Aan alle gelovigen, daar is het dan terechtgekomen. Meestal zegt men dan bij de kerk. Maar als je zegt dat aan Israël beloofde zaligheid van Israël is weggenomen en gegeven aan de kerk, zeg maar, oh, dat is de vervangingsleer, vervangingstheologie enzovoort. En u weet, als je niet reformatorisch bent, dan is vervangingstheologie is uit den boze. Dan ben je een ketter en wat iets meer zei. Dat heb je toch, hè? Zo ligt die situatie. Daar hoef je maar even te googlen of weet je veel waar je naartoe moet dan, want dat weet ik ook nooit. Maar dat vindt u vanzelf wel terug. En dat is allemaal te kort door de bocht. Dat is allemaal onnauwkeurig, die zogenaamde vervangingsleer. Ach. Wat Paulus hier leert, is wel degelijk dat op een of andere wijze de zaligheid gegeven is aan een ander volk. En met opzet citeer ik het zo, omdat dat zo ongeveer de woorden zijn van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Matthäus 21. Daar kan je niet omheen, dat is zo. Maar de vraag is, waaruit bestaat die zaligheid dan? Wat is dat dan? Gek genoeg, daar heeft nooit iemand het over. Ik ben nog nooit tegengekomen. Wat is het dan? Wat is er dan van de een weggenomen en gegeven aan de ander? En daarna is de vraag, maar wie is die ander dan? Daar liggen de problemen. En het punt is dat de apostel Paulus dat hier in Romeinen 9 tot en met 11 feitelijk uiteenzet. Aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. En de bedoeling ervan is uiteraard aan te tonen dat het niet in strijd is met Gods plan. Dat het niet een verandering is in Gods plan. Dat het gewoon onderdeel uitmaakt van de vervulling van de oud-testamentische profetieën. Waarin die dingen dan toch tevoren werden vastgelegd. Ik zei niet geopenbaard, ik zei niet bekendgemaakt zelfs, ik zei vastgelegd. En dat is wat de apostel vervolgens doet. Hij haalt die oud-testamentische schriftplaats aan en zegt, kijk, daar staat waar het over gaat. Dit is wat er gebeurd is. En in het algemeen moeten we dan aan de ene kant vaststellen, ik begin maar met de samenvatting, ik moet toch wat. Aan de ene kant moeten we vaststellen dat het niet gaat over zaligheid in de zin van wie er wedergeboren wordt of wie er in de hemel komt of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het niet over. Het gaat over wat anders. Het gaat namelijk over wie, welk volk moet ik eigenlijk meteen zeggen. Maar het is dan ook wie natuurlijk. Welk volk hier op aarde fungeert als het koninklijke priesterlijke volk dat God zou dienen en door wie God zijn werk zou doen? En het werk van God bestaat niet uit de uitverkiezing van één volk. Gods werk bestaat uit het tot stand brengen van een nieuwe schepping uit een oude. Maar de vraag is niet wie maakt daar deel van uit, de vraag is via wie volvoert hij dat werk. En dat is het hele punt, men is dat volledig kwijt. U weet, Israël is het uitverkoren volk, dat weet iedereen. Maar als je vraagt, waartoe is het dan uitverkoren? Met welk doel? Dan schrikt men. Maar ja, u weet toch, uitverkiezing, dan kom je bij de zogeheten leer van de uitverkiezing terecht. En dan gaat het over of jij uitverkoren bent om naar de hemel te gaan ooit als je overlijdt hier. Toch? Of niet? Dat is het. Want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, je weet het nooit. Dit is ook het uit verband rukken van een bijbeltekst. Maar ja, dat is uw chance, dat hoort erbij. Dat is waar het over gaat. Groot citatenboek. En ik ben er heel cynisch over die dingen, omdat ik het verwijtbaar acht. Ze zouden beter moeten weten. Men zou beter moeten weten. Men zou moeten de Bijbel bestuderen, maar dat is waar het altijd aan ontbreekt. Nou goed, waar het over gaat is namelijk via welk volk God zijn werk zal volvoeren. En het antwoord is, in onze dagen loopt dat werk van God niet via het Joodse volk. Hier in het algemeen in Romeinen 9 tot en met 11 aangeduid onder de naam Israël. Er zijn uitzonderingen, maar daarom zei ik in het algemeen aangeduid onder de naam Israël. Zoals we die naam ook kennen en toepassen zelfs in het algemeen in onze dagen. Maar God doet zijn werk niet via het Joodse volk onder de naam Israël. Hij doet zijn werk via de heidenen, ons heidenen. Daar kom ik zo op, want dat zijn de woorden ongeveer waar we mee geëindigd zijn vorige keer. Dat is namelijk in Romeinen 9 vers 24. Maar dan nemen we zo de draad op. En het punt is dat die heidenen, dat is niet de gemeente. Het zijn ook niet de heidenen in het algemeen. Hoewel het heidenen zijn, want ze zijn niet Joods. Die verdeling moet je dus ook kennen, dat jargon. Je hebt Joden en heidenen. Sterker nog, je hebt Joden en heidenen en de gemeente Gods. Waar komt die term voor? In Korinthe, geloof ik, wat die term gebruikt. Dat weet ik zo gauw niet meer uit het hoofd. Maar zoiets. En als het niet Joods is, is het heidens. Maar het punt is dat gesproken wordt over dit merkwaardige verschijnsel. Ik kan er niet omheen, het is niet mijn hobby, maar het is de essentie van deze hoofdstukken. Het is van de Joden weggenomen en gegeven aan wat wij populair en onnauwkeurig noemen de 10 stammen van Israël. Een ander volk. Is dat een gelovig volk? Nou ja, dat hangt er vanaf wat je verstaat onder een gelovig volk. Hebben jullie dat nog? Het is gegeven van het genomen van het ene deel van Israël en gegeven aan het andere. En dat gebeurt onderweg in de heilsgeschiedenis. En daarna zou het in de toekomst ook weer teruggaan van de 10 naar de 2. Ik weet niet, ik maak maar van de gelegenheid gebruik nu om even wat te zeggen. Vooral in verband met onze zogenaamde conferentie, want we noemen het zo toch, die wij een paar maanden geleden hadden in Beekbergen over de tijd van het einde. Ik doe even een algemene uitspraak, dat is deze. Als het in de Oud-Testamentische profetie gaat over dat koninkrijk dat zou komen en de koning zou komen en hoe dat koninkrijk van Christus dan op aarde zou komen, dan wordt dat gekoppeld aan het Joodse volk. Ik bedoel, simpelweg, en ik sluit daar dus dan nu bij aan weer. De profetie over de 70 weken, concreter kun je het niet hebben. omdat het chronologie is. De profetie over de 70 weken tot aan althans het begin van de openbaring van het koninkrijk van de Messias van Christus. Dat is 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat uw volk wordt gewoonlijk ook genegeerd in de commentatoren. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is een telling die alleen geldt voor één volk. En de vraag is, welk volk is het volk van Daniël? En het antwoord is, dat is het Joodse volk. En het Joodse volk, dat zijn officieel, nou ja, onnauwkeurig, daar gaat hij weer, maar dat zijn de twee stammen van Israël. Het restant van, het overblijfsel van, zijn de erfgenamen van het tweestammenrijk van Israël onder de naam Juda. Dat is Daniël. En het was niet zo vanaf de Babylonische ballingschap, maar dat is dat volk al, nou ja, sinds de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo. Dat volk, toen werden er twee volken, twee huizen van Israël, de twee geslachten van Israël heet het tot in Jeremia aan toe. Jeremia 33 meen ik zo uit het hoofd, ongeveer daar in de buurt. De twee geslachten, de beide geslachten van Israël enzovoort. Ja, dus 70 weken over het Joodse volk tot aan de komst van de Messias. Over het Joodse volk en uw heilige stad, Jeruzalem enzovoorts. Maar als het gaat over, niet over het koninkrijk, maar in het algemeen over het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude, dan wordt het niet gekoppeld aan Juda, hoewel het daarmee te maken heeft, ooit ook, overigens. Maar dat wordt gekoppeld in de eerste plaats aan het tienstammenrijk van Israël. Dan heet het, ik zal met het huis van Jeremia 31, vers 31, een nieuw verbond maken enzovoorts. En dan heet het, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda. In die volgorde. Dan krijg je eerst Israël. En bovendien de voorgaande 30 versen. Nou, niet alle 30, maar het voorgaande deel van Jeremia 31. Lees het maar na. Gaat over Efraïm. Niet over Juda. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En de bergen van Samaria en wat er maar staat, lees het maar zelf maar een keer na. Dat is echt waar. En daar gaat het niet over een koninkrijk, is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is een nieuw verbond. En dan is ineens de volgorde omgedraaid. Dan is het Israël, zijnde Efraïm, Samaria, dat ligt niet in Judea. Samaria, dat is het erfgoed van de stam van Efraïm, de eerstgeborene van Israël en daarmee van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Die twee dingen. Er zijn dus twee lijnen die naast elkaar in de Bijbel getrokken worden. Maar op een of andere manier, op de Joodse manier trouwens is dat feitelijk gebeurd, heeft men die lijn van die dienstdam heeft men weggewerkt, vergeten, weggeredeneerd. Tot vandaag gebeurt dat systematisch. Men liegt wat af. Dat is makkelijk genoeg omdat toch niemand er verstand van heeft, naar het schijnt. Nou ja, ik overdrijf nu, maar naar het schijnt, zei ik toch. En dus gebeurt dat. Maar in werkelijkheid, Gods werk van vandaag gebeurt inderdaad langs die andere kant. Daar zijn we vorige keer ook mee geëindigd. Want vorige keer hadden we het over vers 20. Eigenlijk vers 21. Maar goed, begint al in vers 20. En dan vers 21 en 22 en 23, waar immers verwezen wordt naar de Heer als pottenbakker, die een vat maakt of vaten maakt. Het is een bekende verhaal. De Heer is de pottenbakker en hij maakt misschien wat van u en van mij, want er zijn liederen over. Doe maar. Maar in elk geval is het een verwijzing naar Jeremia 18... Ik zal er wel bij staan, ook in uw Bijbel. Waar Jeremia in de dagen waarin het tienstammenrijk al meer dan een eeuw geleden compleet verwoest was, vernietigd was, verdwenen was. En de dagen dus waarin het tweestammenrijk ten onder ging, in de dagen van Jeremia, inclusief de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering in Babylonische ballingschap en wat het maar was. In die dagen krijgt Jeremia dat plaatje te zien. Nou ja, hoe heet dat? Dat was nog niet uitgevoerd. Hoe heet het computerprogramma? Met beelden en zo. Hè? PowerPoint, anders hoor ik het niet. PowerPoint was nog niet uitgevonden. Dus hij moest gewoon live naar het huis van de pottenbakker. En dan zegt hij, en wat ik zag was, hij maakte een vat op de schijven. Want ja, er was nog geen elektrische aandrijving van zo'n ding, weet je wel. Dus dat moest nog gewoon met de voet. Op zo'n uitvinding van de draaibank, ja. Dat is het begin van de draaibank, maar toen maar weer. Maar hij maakte een vat op de schijven. Een vat, en hij vernietigde het onder zijn handen. En hij maakte van datzelfde klomp leem, maakte hij alsnog een vat. Het ene was ter onere, het andere is ter ere. En binnen de context van Romeinen, 9 hier, weet je waar het over gaat. Het vat wat vernietigd wordt, is uiteraard het Joodse volk. De Joodse natie, als zodanig. Continent aan. En het vat ter ere, ja, dat is een term die later ook gebruikt wordt voor de gemeente. Ook in het Nieuwe Testament. In de praktijk. Maar hoezo is dat hetzelfde vat? Want wij zijn niet Joods. Sommigen vinden van wel. En sommigen weten dat het niet zo is, maar hadden het graag anders gezien. En laten ook een baard staan. Dat kan ik langzamerhand niet meer zeggen, want tegenwoordig laat iedereen een baard staan. De koning gaat ons voor. Maar toen maar weer. Zoiets. Maar men doet alsof. En men spreekt over Messiaanse gemeenten enzovoorts. En we noemen Jezus niet Jezus, maar Yeshua. En toch? Nou ja. Noem maar op. Men zegt dat het Joods moet zijn. Maar als je het Nieuwe Testament leest. En zeker het boek Handelingen. Dan weet je dat de gemeente niet Joods is. Integendeel. En daarom door de Joden vervolgd werd. En Jezus gekruist werd als koning der Joden. Niks Joods. Heb je dat nog? Dus je krijgt toch een soort probleem. Dat heeft men opgelost door te zeggen, ja, maar het Joodse volk, dat is Israël. Maar de gemeente is nu Israël. En dan roept er weer iemand, vervangingsleer is verboden. En dan hang je weer. Is de gemeente Israël? En mijn vaste uitdrukking luidt dan, en zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Ik zie Wigert kijken, die denkt, het is groen en het is geen dopert. Wat is dat? Toch een dopert, ja, zeker. Dat soort dingen. Ik bedoel, het is allemaal zo inconsequent en zo strijdig met elkaar. Maar de gemeente is niet Joods. Is ook niet Israël in de etnische betekenis van de term. Maar de gemeente is wel uit Israël voortgekomen, historisch en juridisch. Maar niet uit Juda. Juist niet. Het is de andere tak van de familie. Hebben jullie dat? En het is... Ik weet dat het een lastig ding is, dat mensen het niet begrijpen kunnen. Maar, en dan denk ik heb wel voorbeelden, maar er blijven dezelfde problemen. De zonen van Jacob, stammen die van... Isaac af? Zonen van Jacob, stammen die van Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, zonen van Jacob. Stammen de zonen van Jacob van Isaac af? Ja, maar ze stammen ook af van Laban. En dat is de andere tak van de familie. Dat was die tak die gepasseerd werd. Dat was die tak die door de Heer gepasseerd werd. Die zei, nee, ik moet Nahor niet hebben. Ik neem Abraham. Haran was al overleden, ja. Dus je telde zo, 3 broers. Weet je wat Genesis? Oké, het is moeilijk, maar doe maar. Genesis 11, 12... 11 en 12, dat wil zeggen de 3 zonen van Terach, Haran, Nahor en Abraham. Dat is de officiële volgorde van geboorte, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar die 2 werden gepasseerd en het werd Abraham. Maar als je 2-3 generaties verder bent, nou 4 dan. Dan blijkt dat al die stammen van Israël wel degelijk afstammen van Haran en van Nahor en van Abraham. Dus toch De hoofdlijn loopt via Abraham, maar in de praktijk loopt het via de vrouwelijke kant wel degelijk ook vanaf Nahor en van Haran. Dat wil zeggen, het lijkt ernaast te zitten, maar niettemin, toch wordt die lijn opgenomen. Het is een heel, heel merkwaardig ding. Levi krijgt het priesterschap, Juda krijgt het koningschap. Maar een paar generaties verder, alle koningen uit het huis van David stammen van Levi af. Langs een vrouwelijke lijn. Meerdere zelfs. En dus hebben ze toch allemaal een hoge priester uit het oude verbond als voorvader. Sommigen zelfs een hele reeks. Ja, het is even werk voordat je dat gevonden hebt. Ik geef het meteen toe. Ik heb er een keer een halve vakantie aan opgeofferd. Nou, niet om dat te vinden, maar gewoon om die lijnen te vervolgen. Ik kwam toen tot die conclusie. Ik zou die kunnen laten zien. Het kost moeite, want het is heel lastig om te laten zien, maar het zou kunnen. Met PowerPoint en zo, misschien dat die broeder dat regelen kan een keer. Maar zoiets, ik roep maar wat geks. En daarna zeg je, oh, interessant, en gaat hij verder. Ja, how interesting, zeggen de Engelsen dan. En, dus ik laat het er ook maar bij, maar het is echt waar. En zo is het met de geschiedenis van Israël. De Heer doet beloften aan Jacob, en Abraham, Isaac, Jacob, zelfs Jozef en Juda. Maar hij doet beloften enzovoorts. En de vraag is, hoe doet God dat dan? En wat Paulus uiteenzet, is dat het naar de buitenkant eruit ziet dat God zijn volk verstoot heeft. Maar dan ben ik in hoofdstuk 11, waar ik eigenlijk nog niet moet wezen. Daar is de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En hij zegt, dat zij verre. En daar ben ik van jongs af aan over gestruikeld. Ik ben daar van jongs af aan over gestruikeld. Hij zegt, dat zij verre. En dan mij is uitgelegd, gangbare opvatting in de Gileadische kring, dat God het Joodse volk tijdelijk aan de kant geschoven heeft, terzijde, en moet je netjes zeggen, dan werkt dat beter, zegt God heeft het terzijde gesteld om in de toekomst, als de 70ste week weer begint, zal ik maar zeggen, om die draad op te nemen enzovoorts. God heeft zijn volk niet verstoten, want het Joodse volk, men zegt Israël, maar men bedoelt het Joodse volk, heeft nog steeds een toekomst enzovoorts. De vervangingsleer, officieel, is een leer die zegt, de kerk is in de plaats van Israël gekomen en dat verandert nooit meer, dat is het einde van het verhaal, gaat tot aan de jongste dag aan toe. Dat is vervangingsleer. En als je gelooft dat de kerk van vandaag in de plaats staat van Israël, omdat het in de toekomst anders wordt weer, dat is niet de vervangingsleer. Maar zelfs dat weet men niet en men gebruikt de term als een scheldwoord. En daarom leg ik het nu uit, hè? Niet om lelijk te doen, maar het is gewoon, ja, je kan wel een mening, dat is de vloek van onze tijd, onze samenleving, je moet ergens een mening over hebben en je hebt geen idee wat het over gaat. Jantje, wat vind jij ervan? Dan mag Jantje komen vertellen wat hij ervan vindt. Hij heeft geen idee wat het is. En hij praat dus gewoon iemand anders na. En daar hebben we de media voor uitgevonden om ons te indoctrineren. Natuurlijk hebben we een mening, die heeft iedereen, allemaal dezelfde, zoveel mogelijk. Dat is toch het ideaal, alle mensen zijn ook gelijk. En als je een andere mening hebt, komt die, heet die mevrouw ook weer uit de kamer, die komt het je dan nog een keer uitleggen, zei ze, en dan gaan we erover praten. Huh? Kleinsma. Jette. Ja, heet ze zo? Het is Fries, kijk even die kant op. Ja, heet ze zo, Jette? Kleinsma. Oh, ja. Ik zie er nog zitten in zo'n praatprogramma. Dan gaan we het aan het volk, dat zij zegt, gaan we het volk nog één keer uitleggen en dan gaan we erover praten. Wij zijn een kleuterklasje, wij weten niks. En ze heeft gelijk, dat is ook zo. Maar ik dacht, ik weet heel goed waar het over gaat, ik heb het goed begrepen en ik ben het er niet mee eens. Maar dat kwam in haar gedachten niet op. Als je het er niet mee eens bent, dan betekent het dat je dom bent. Dat je het niet begrepen hebt. En dat is de cultuur waarin we leven. Ik hoop niet dat u daar de rest van de dag over gaat nadenken, wat ik nu zei. Maar toen maar. Maar ik bedoel alleen te zeggen, dat gebeurt met betrekking tot Bijbelse onderwerpen ook. Men heeft er geen idee van, eerlijk niet. En men praat elkaar maar na. Maar wat betekent, heeft God zijn volk verstoten dat zij verre? Want als je zegt, God heeft zijn volk tijdelijk aan de kant gezet, dat is precies wat het woord betekent, hoor. Niet met tijdelijk erin, maar aan de kant gezet. Niet. Het is van hem weggenomen, staat er. In Matthäus 21, dat roep ik altijd, in Matthäus 21. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen. Er staat niet bij dat het niet voor altijd is. Er staat gewoon, het zal van u worden weggenomen. Het is een fase uit de geschiedenis. En gegeven aan een volk dat zijn vrucht voortbrengt. Impliciet aan een ander volk. Logischerwijze. En enkelvoud. Aan welk volk? Aan de gemeente kan niet, want die bestond niet. Daar kan je het ook niet aan geven. Toch? Welk is het andere volk? En het antwoord is, dat zijn die 10 stammen van Israël. Dat is dat andere volk. Dat kan hij missen. En dus is het antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Is volstrekt niet. NBG-vertaling. Dat zij verre. Hij heeft het Joodse volk als volk verstoten. Als dat het goede woord is tenminste. Maar het is het woord wat hier gebruikt wordt, dus ik moet het ook wel gebruiken. Maar zijn plan voert hij uit via dat andere deel van Israël. Alleen in het verborgene, in onze bedeling. Dat is wat er gebeurt. Zie? En dat zouden we begrijpen. Namelijk dat het niet een wijziging is in Gods plan. Dat het niet een mislukking geworden is. Het is gewoon in overeenstemming met wat God van tevoren heeft vastgelegd. In de zin van, zo zal het gaan. En waartoe het dient, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het dient onder andere om te demonstreren dat wet niet werkt. Dat wet alleen is voor kinderen. Om de zaak een beetje, voor onmondigen, ja. Om de zaak een beetje, om de schade te beperken. Voor de samenleving, voor de maatschappij, zei broeder De Weger. Ad De Weger zei mij dat ooit, want die werkte bij de gemeentelijke sociale dienst ergens in de landen. En hij zei, wij kunnen er niks aan doen als mensen een puinhoop van hun leven maken. Onze functie is, als sociale dienst, om de schade voor de maatschappij en in het bijzonder voor de overheid zoveel mogelijk te beperken. Want het idee dat je een mens kunt veranderen van binnen is een idee fix. Heb je dat? Nee, niet die van Asterix, maar die andere. Idee fix, ja. Dat gaat namelijk niet. En de wet is gegeven, de Mozaïsche wet is gegeven, demonstratief van Gods wegen. En de demonstratie houdt in, heeft tot doel te demonstreren dat het niet werkt. Je geeft die mensen een wet, een goede wet, die in het algemeen door ethici ook geroemd wordt. Al zegt men dan gewoonlijk dat de Mozaïsche wet dan toch voor een belangrijk deel is overgenomen van de Codex van Hammurabi uit Babel. Want men wil graag de Bijbel terugbrengen naar Babel. Herleiden tot Babel, maar goed, ze moeten het maar weten. Maar het mag dan een goede wet zijn, daar ga ik niet over. Paulus zegt, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar er wordt mee gedemonstreerd dat de mens niet heilig, niet rechtvaardig en niet goed is, want hij kan er zich niet aan houden, op geen manier. Sterker nog, zegt Paulus, hij werkt net andersom. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik. Ik ellendig mens. Zie? Er zijn weinigen die dat begrijpen. En dat is omdat men geen alternatief heeft. Maar het wordt gedemonstreerd. Daar heeft God tijd voor uitgetrokken. En een deel van zijn volk voor gebruikt. Dat is het Joodse volk, het Joodse deel van het volk, dat leeft onder de wet en daarmee demonstreert dat het niet werkt, want dat deel is inderdaad zijn God kwijt. En als God er zich mee bemoeit, dat wil zeggen, dat klinkt lelijk, maar dat bedoelde helemaal niks lelijks. Ik bedoel, als dan de Messias komt, waarvan de Joden zeggen dat ze die verwachten, dan kennen ze hem niet. Dan herkennen ze hem niet. Dan willen ze hem niet. Het enige wat ze weten is dat als ze die man hun gang laten gaan, dan betekent dat het eind van de Joodse cultuur, religie en identiteit en wat dat maar is. En ze willen het graag zo houden. En wij heidenen, wij begrijpen niet waarom de Joden dat zo houden willen, want wat hebben ze eraan? Als God de God is van de Joden, van het Jodendom, van het Judaïsme, van de Joodse wet, van de Talmud en van de, wat het maar is, van het koosjere leven. Wil jij zo'n God? Nou ja, nou ben ik natuurlijk weer antisemitisch, krijg je dat weer, moet je weer uitleggen dat dat niet eens kan. Omdat we zelf semieten zijn, maar toch maar weer. Toch, het is allemaal raar en raar, allemaal. Een grote chaos. Maar dat is wat gedemonstreerd wordt. En ik heb iemand horen zeggen, als God de God is van de Joden, ja, dan hoef ik hem niet. Want waar was hij dan? In de dagen van de Tweede Wereldoorlog, ik wil niet nauwkeuriger worden, want dan blijven we daar weer in hangen. Maar toen maar. Waar was hij dan? En daarvoor, want iedereen weet dat het Joodse volk altijd vervolgd is geworden. Toch? Waar is die God dan? En dan heb je weer het christendom en dat is van oorsprong vervolgd geworden per definitie door het jodendom. Is dat van dezelfde God dan? Nou ja, enzovoorts. Kortom, je blijft met een heleboel problemen zitten waarover je wel tot Sint Jutemus Until Kingdom Come. Kunt discussiëren, en sommigen hebben daar een hobby van gemaakt, maar je kan beter nauwkeuriger de Bijbel bestuderen. En dan blijkt dat God twee ijzers in het vuur heeft, om zo te zeggen. Het is niet zo'n mooie uitdrukking daarvoor, maar het lijkt me wel duidelijk. Hij heeft Israël als volk aangesteld om hem te dienen. God identificeert zich met Israël en zegt, ik ben de God van Israël, de heilige Israël, Jesaja. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, enzovoort. En gij, volk, gij zijt mij een uitverkoren volk om mij te dienen. Een koninklijk priesterdom, enzovoort. Niet om in de hemel te komen, daar gaat het niet over. Waar het over gaat is dat dat volk op aarde, die God, de enige echte zal ik maar zeggen, zou vertegenwoordigen. Dat betekent dat als God hier op aarde iets zou doen, zou hij het doen via Israël. Zo zonder meer. En daarom hebben wij de Bijbel ook gekregen via Israël. Toch? En daarom is de heilsgeschiedenis als zodanig, al wat God doet, gekoppeld aan dat volk. Logischerwijze. Nou goed, maar als het Joodse volk dan niet wil, eigenlijk neem ik dan de draad te laat op, ik zal hem eerder opnemen. Als dan Israël niet wil, maar wie is Israël? Israël is Efraïm, Efraïm is de eerstgeborene in Israël en die draagt dus de titel. En als die er even niet is, dan heb je een loco en dat is dan Manasse. Want sinds Genesis 48, meen ik, is het zo dat het eerst geboorterecht gegeven wordt aan Jozef en via Jozef aan de twee zonen van Jozef, waarvan Jacob zegt dat in hen, meervoud, dat in hen, Efraïm en Manasse, mijn naam genoemd worden. Zij Israël. Lees het maar na. We noemen hem Jacob, maar voor de gelegenheid heet hij Israël, daar. Dat in hen mijn naam genoemd wordt. Dat is Israël, de eerstgeborene erft de titel. Titel wordt vererfd bij eerstgeboorte. Dat is bij de adel in het algemeen zo. Soms na nog meer, maar in principe na de eerstgeboorte. Zo heet dat. En dat is gebeurd. En als Israël dus niet wil en niet de Heer wil dienen, zegt hij, nou dan maar niet. Maar dan, en zo ging dat ook. Want de naam Israël ging mee met het tienstammenrijk. En toen bleef Juda over, het tweestammenrijk. En dat betekent dat het tweestammenrijk sindsdien met de naam van Israël gaat strijken. Dat is gebeurd, staat ook in de Bijbel dat dat gebeurd is. En sindsdien heette de Joden Israël. Enzovoorts. En doet God zijn werk via het Joodse volk. En zegt 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. impliciet, en over uw heilige stad, Jeruzalem, in het gebied van de twee stammen, enzovoorts. Hebben we die nog? En als Juda niet wil, ja, dan komt er dus een eind aan beide. En dat kan niet, zegt de Heer dus tegen Jeremia, logischerwijs tegen Jeremia. En zegt, nee, Israël is altijd mijn volk. De mensen zeggen wel, er is een eind gekomen aan de beide huizen van Israël, waarop de Heer vertoond is geweest enzovoort. Maar zegt de Heer tegen Jeremia, nee, zolang de zon opgaat en weer onder en de seizoenen elkaar afwisselen, is Israël mijn volk. Ami, daar hebben we het zo over. Mijn volk. Heeft God zijn volk verstoten? Onmogelijk. Ondenkbaar, dat zijn alternatieve vertalingen, serieuze overigens, van wat in de Statenvertaling hier heet, dat zij verre, in Handelingen 11 vers 1. Ondenkbaar. En dat is het ook. Maar als God zijn werk niet doet via het Joodse volk, via wie dan wel? En dan is het antwoord, dan moet het logischerwijze zijn, via die tien stammen, die zijn weliswaar weggevoerd, maar ze zijn ergens in de wereld, want we weten zeker dat ze in de toekomst alsnog, niet alleen omdat het in Openbaring staat, hè, maar ook omdat het in Ezechiël staat enzovoorts. Nou ja, en nog meer plaatsen, maar doe maar. Daar moet het dus heen gaan. En daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van die twee vaten uit die ene klomp leem. Want in de context, daar komt hij, hè. In de context van Jeremia 18, waar dat verhaal staat van de pottenbakker en die twee vaten, daar gaat het primair niet over wat in onze dagen gebeurt, hoewel Paulus het op onze dagen hier toepast. Maar het gaat over wat kennelijk in die dagen zou gebeuren. Dat blijkt uit het hele stuk daar, uit de context, de hoofdstukken ervoor en daarna, enzovoorts. Kan niet missen. En de eerste vraag is dus, wat betekent dat beeld daar? Daar hebben we het vorige keer over gehad. En het betekent dus dat weliswaar Gods werk en Gods beloften via Juda in die dagen niet vervuld worden. Juda wordt verstrooid, gaat voor minstens 70 jaar naar Babel. En de Davidische troon, de troon van het koninklijk huis van David, van de Davidsons, die is vakant in Jeruzalem. Maar de Heer had wel degelijk, maar die is ook niet bekend wat ik nu ga zeggen, zelfs niet bij Giliasten, de duizendjarig rijk en zo, weet u wel. De Heer had wel degelijk aan David beloofd dat er altijd iemand uit het zaad van David op de troon zou zitten over Israël. Dat staat niet zo, er staat er zal nooit iemand ontbreken op de troon van David, koning zijnde over Israël. En als je dan dus in Juda en in Jeruzalem geen koning meer hebt, omdat ze zijn afgevoerd naar Babel, dan wel om zeep gebracht, want dat is wat gebeurd is. Waar is dan die troon van David enzovoort? En u weet wat theologen dan doen. Die zeggen, God is van gedachten veranderd. Ze denken dat God ook een theoloog is. Maar, hè? Nee, ik maak geen grap over theoloog. Er zijn anderen voor die dat doen. Nee, dat kunnen we niet doen. Maar ze denken dat God van ze hebben ook het idee dat God van gedachten gaat veranderen als wij maar voldoende lobbyen. Dat hebben ze aan de democratie overgehouden. Nou ja. Daar maak ik ook maar geen grap over. Dat is geen eind aan trouwens als je daaraan begint grappen daarover te maken. He? Maar toen maar. De vraag is dus, hoe moet dat dan gaan? Dan moet die troon van David, iemand uit het huis van David en uit het geslacht van David, moet dus ergens koning zijn over een ander deel, minstens een deel van Israël, ergens anders in de wereld. Dat is wat het is. En dat is wat uitgebeeld wordt met die klompen leem. De een wordt vernietigd, maar vervolgens, meteen, wordt er uit diezelfde klomp leem een andere gemaakt. In hetzelfde ogenblik. We hebben het gelezen vorige keer, want dat heb ik nog net kunnen afluisteren. Van de opname, jazeker. Op hetzelfde ogenblik, in één ogenblik zal ik koninkrijk uitdrukken, verdoen. En in een ogenblik, hetzelfde ogenblik, enzovoort, zal ik bouwen en planten, enzovoorts. En dat is wat Jeremia gedaan heeft, dat was zijn opdracht, Jeremia 1. Koninkrijk uitdrukken en verdoen, maar ook koninkrijken planten. En dus verdween hij met des konings dochteren, dat staat er, ergens naartoe waarvan er niet bij staat waar en hoe. Maar het schijnt gebeurd te zijn en hij moet dus daar met die erfdochters op stap gegaan zijn. En daarna moeten die dochters van de koning moeten ergens anders in de wereld getrouwd zijn met een man die ook, uit Juda afstamde en daar een koninkrijk gevestigd hebben. En dat is ook wat gebeurd is. Volgens de Bijbel, zeg ik nu, hè. Volgens de Bijbel moet het zo gegaan zijn. Dat kan niet anders. En dat plaatje, dat beeld, ik hoop dat u nou weer in herinnering hebt waar we het over hadden, bij die pottenbakken, dat beeld wordt toegepast door de apostel Paulus op zijn, dat wil zeggen op onze dagen. Maar het doet zich hetzelfde voor. Er komt een eind aan Juda, aan de Joodse staat, aan Jeruzalem enzovoort. Niks van over, het komt verwoest geworden. Maar waar is nou het uitverkoren volk als het niet Juda is? Hoe gaat Gods plan nu verder? En het antwoord is, ja, dan moet het net als in de dagen van Jeremia overgedragen zijn, nu niet zozeer het koningschap als wel de priesterlijke functie, maar moet overgedragen zijn alsnog aan of overgezet zijn naar of gegeven aan, ja, een ander volk. Ja, een ander volk. Een heidensvolk, ja, want het is niet Joods. Maar je weet welk volk het is. Omdat het ook al eerder gebeurd is. Het moet gegaan zijn naar de 10 stammen van Israël, naar Efraïm. Of nog eenvoudiger, naar Jozef. Dan heb je tenminste meteen connecties met alle Jozefen in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, wat gebeurd is aan het begin van onze bedeling, dat was al eerder gebeurd in essentie. Sterker nog, want het kan nog sterker, maar ja, ik kan je natuurlijk ontzettend veel tijd aan wijden, omdat de Bijbel dat doet. Niet omdat ik het leuk vind. Ik vind het prima, maar de Bijbel spreekt erover. Er was natuurlijk altijd het idee, hypothetisch, maar er had altijd iemand in de dagen van het Nieuwe Testament van Handeling kunnen zeggen, en sommigen weten wat ik nu ga zeggen, had altijd iemand kunnen zeggen, ja, maar dit kan nog niet Messiaanse tijd zijn, want eerst zou nog de zaligheid of wat dan ook, of de beloften, zouden eerst nog, omdat Jeremia het erover heeft bij die pottenbakker enzovoort, zou eerst nog moeten gaan naar een ander volk. Je kunt zelfs zeggen, zou eerst nog moeten gaan naar het instammen van Israël. En dat is nog niet gebeurd, dus dan hebben we nog niet een Messiaanse tijd. En dan is het antwoord, ja, dat is wel gebeurd, dat is gebeurd toen Jeremia met des koningsdochters naar Ierland ging, ik zeg het er maar gewoon bij, en daar een koninkrijk en een koninklijk huis planten. Zat het nog ergens in de Bijbel? Ja, Ezechiël 17. Was dus al een keer gebeurd. Hey, dat is het hele punt. Het moest ook wel. Hebben die nog? Dat is hetzelfde verhaal als, ja, maar er zou eerst nog iemand komen die het heiligdom en de heilige stad zou ontwijden en dat soort dingen meer. En dan is het antwoord, ja, dat was Antiochus Epiphanes, 170 voor Christus. En dat is al geweest. Is geweest. Maar niettemin moet het in de toekomst alsnog gebeuren. En in het verleden ging de zaligheid, of hoe het maar heten mag, van Juda naar Efraïm, naar de einden der aarde, met dank aan Jesaja, die term nogal is gebruikt, gaat naar de einden der aarde, enzovoort. Nou ja, en dat is dus in het begin van onze bedeling alsnog gebeurd, maar nu is het definitief in de grote vervulling van die belofte. En dat is wat Paulus uiteenzet. Niet maar, oké, er is eind gekomen aan het verhaal. Hier komt de ultradispensationalistische, een ultradispensationalistische variant. Die zegt, ja, en toen wilden de Joden niet en ze hebben hen het koninkrijk gepredikt en ze hebben het afgewezen. En toen heeft God gedacht van, ja, laat ik dan maar, ja, dat wordt voorlopig niet wat. Weet je wat, laat ik maar wat anders gaan doen. En uit die kring vertellen ze ons dat de bouw van de gemeente in onze dagen niks van doen heeft met enige Bijbelse profetie. Helemaal niet met een oud-testamentische uitspraak of wat dan ook. Staat volkomen buiten het plan van God. En als je vraagt hoe weet je het dan, dan zeggen ze ja, dat, nou, daar kom je nog wel achter. Wij weten het. Wij zijn zo wijs en intelligent. God heeft het ons laten zien. Maar een Bijbeltekst hebben ze niet, want dat is nou juist wat ze leren. Dat het buiten Gods plan omgaat. Dat het een zijlijn is. Nou ja, ze laten open dat God het misschien toch wel achter de hand gehouden heeft, maar dat het dan toch niet vastgelegd is in het woord van God. Ze hebben een wijsheid daar buitenom dan ook in de praktijk. Hebben die nog? Zo werkt het dan. Maar het is niet buiten Gods plan. Hij heeft het geopenbaard en Paulus doet moeite om het hier uit te leggen. Niet gewoon door het in klare taal te vertellen, maar de Heer Jezus heeft ook eigenlijk nooit in klare taal ook maar iets verteld. Ik begin meestal te lachen als iemand het heeft over de leer van Jezus. Ja, nu niet meer, want ja, ik heb het al zo vaak gehoord, de leer van Jezus, wat leerde hij dan? Dat weet toch niemand? Hij deed cryptische uitspraken. En dan moet hij wel erg wijs geweest zijn. Een leraar, een rabbi enzovoort. Waarom? Omdat niemand hem begreep. Noem nog zo'n voorbeeld. Nee, dat durf ik niet. Ik heb nog een paar Nederlandse namen zelfs in gedachten van mensen die van alles vertelden, die de reputatie opbouwden dat ze verschrikkelijk intelligent waren, maar in werkelijkheid spraken ze wartaal en schreven ze wartaal. Serieus? Cryptisch en zelfs dat niet, gewoon wartaal. Wat leerde de Heer Jezus? Dat is bekend, vandaar dat een beetje theoloog dan ook zegt dat christendom gebaseerd is op Petrus, dat is de Rooms-Katholieke variant, de stichter van de christelijke religie, en de protestantse, die is al gauw Paulus. Mede omdat men van Petrus af wil. Want ja, Petrus is de eerste paus en die wil men niet. Dus zo gaat het ongeveer, toch? Nou ja, en zo verder. Ik kan er uren over doorgaan, over hoe beroerd het is dat men begrippen niet kent en ze niet plaatst in een Bijbelse context en dan buiten een Bijbelse context daarover gaat filosoferen. Daar kun je van alles van maken. Heeft God zijn plannen gewijzigd? Nee, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Ik vind de vertaling met dat zij verre eigenlijk het mooiste. Oké, het is niet een letterlijke vertaling, maar toch, dat zij verre vind ik het mooiste. Want Israël, dat is degene die verre zijn. Volgens Handelingen 2 natuurlijk, maar volgens Jesaja in het algemeen. En als ezelsbruggetje werkt het goed. Hoezo? God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want u die verre waart, zijt nabijgebracht, enzovoorts. Moet ik ook niet verder op ingaan, want anders blijf ik in Efeze hangen. Maar het gaat om dit. Het is één klomp leem en het zijn twee vaten. Het is één volk, maar het is gesplitst in twee geslachten. En als het met de ene misgaat, dan gaat God verder met de andere. En aan het eind van de geschiedenis, helemaal aan het eind van het verhaal, trekt Jacob zijn beide benen naast elkaar in zijn bed. Staat in de Bijbel. En u weet dat hij mank was enzovoorts, één been niet goed ging enzovoorts, maar vlak voordat hij overleed, beide benen, staat in de Bijbel. Zijn beide benen bij elkaar enzovoorts. En dat is profetisch voor de toekomstige hereniging van de beide huizen van Israël in Messiaanse tijd. Dan komen de twee lijnen bij elkaar. En dan vind je ineens 12 stammen van Israël bij elkaar. Nou ja, 13, dat weet u, maar officieel 12. Heb je dan? Goed. En nou naar Romeinen 9. Want over die vaten zegt Paulus dat hij, dat vat ter onere, dat wordt teniet gedaan, in plaats daarvan wordt gemaakt een vat ter ere. Namelijk, opdat hij zou bekendmaken, vers 23 van Romeinen 9, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid. Het ene vat is ineens vaten geworden. Maar dat kan in dit soort beeldspraak. Over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Tevoren bereid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, dit is allemaal van oudsher zo geregeld. Als Paulus later over de gemeente expliciet spreekt in Efeze 3... dan heeft hij het over dat dat allemaal is naar het eeuwig voornemen. Naar Gods plan der eeuwen. En van voor de grondlegging heet dat dan in de vertaling der wereld, enzovoorts. Ook over de gemeente, jawel. Kortom, vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft. De term geroepen, die koppelt het zaakje terug naar Romeinen 8. Ik zeg het wat ongelukkig, maar het punt is dat het in Romeinen 8 gaat over roeping, waarvan wij geacht worden te denken dat het gaat over, dat het was roeping van Israël. En de vraag was, hoe kan het dan dat Paulus die term roeping toepast op de gemeente, weet u nog? En dan komt hoofdstuk 9 tot en met 11 wat uitgelegd wordt. En dan komt de term dus terug, welke hij ook geroepen heeft. En daarmee uitverkoren en tevoren verordineerd en gerechtvaardigd en verheerlijkt, met dank aan Romeinen 8 vers 30... welke hij ook geroepen heeft, ons, niet alleen uit de Joden, let op, uit de Joden. Niet onder de Joden, niet in de Joden, maar uit de Joden. Maar ook uit de heidenen. Dat wil zeggen, je moet niet denken dat God zijn werk maar doet alleen uit de Joden. Maar ook uit de heidenen. Hoezo dan? En beter is dat ik daar niks over zeg. Hoezo dan? Want Paulus zelf zegt er hier wat over. Dat is het volgende vers. En de verwijzing naar het volgende schriftgedeelte. Namelijk, gelijk hij ook in Hosea zegt. Gelijk hij ook. Hoezo uit de heidenen? Nou, zoals het in Hosea staat. Maar wat staat er dan in Hosea? En het punt is dat hier weliswaar Hosea geciteerd wordt met ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen en die niet bewind was mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd wordt, gijlieden zijn mijn volk niet, al daar zullen zijn kinderen des levens Gods genaamd worden. Dat woorden zijn die in Hosea de conclusie zijn en opmerking aan het eind van de uiteenzetting. En als je dus het wil begrijpen, moet je naar Hosea. Daar zegt Paulus, gelijk hij ook in Hosea zegt. Maar dan gaat het dieper om dat ene vers en de conclusie. Want het punt is namelijk dat er staat, hetgeen mijn volk niet was. Maar dat kunnen wij, als we het hier lezen, hetgeen mijn volk niet was, kunnen wij in het algemeen opvatten. Want in het algemeen, de volkeren, de mensen zijn niet zijn volk. Nou ja, in traditioneel zeggen we dan, nou ja, het Joodse volk is zijn volk. En al het andere is niet zijn volk. Dus het is een algemene aanduiding over wat niet is. Maar wij vragen wie het wel is. En dat is bepalend, dat is bepaald. En dat, wie het niet is, dat is onbepaald. Ja, dat weet je maar niet. Daar kun je verder niks mee. En zo wordt de term ook gebruikt. Eventueel, hetgeen mijn volk niet was. Dat wordt gebruikt in de leer van de kerk, de gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Dat blijft altijd zo. Dat is inderdaad de vervangingsleer. Zo heet die officieel. Ongelukkige wijze. Zo, want het is naar anderen gegaan. En dat is in de praktijk de kerk van vandaag. Maar in Hosea wordt de term hetgeen mijn volk niet was wel degelijk gebruikt voor een specifiek volk. Namelijk toch voor Israël. Nou ja, en Israël dat dan geen recht heeft op de naam Israël, als het daar helemaal over gaat. Maar etnisch is het natuurlijk toch wel degelijk dat volk dat afstand van Abraham, Isaac en Jacob. En dus de Gileastische variant en uitlegging, waarmee ik grootgebracht ben, in het algemeen, luidt als volgt. Namelijk, als er staat, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, zegt men, dat wat niet zijn volk is, is het Joodse volk in onze dagen. En het zal alsnog uit de heidenen verzameld worden. Israël, zegt men, men bedoelt het Joodse volk, Israël zal verzameld worden in de toekomst. En dan zal het alsnog Ammi, namelijk mijn volk worden. En daar ontleent men dus, daar leest men dus in, dat het Joodse volk in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. Nou heb ik geen enkele twijfel over dat het Joodse volk in de toekomst tot geloof zal komen. Ik heb geen enkele twijfel dat het Joodse volk officieel Lo Ami is en dat het in de toekomst alsnog Ami zal worden. En een gewone Giliast heeft daar ook geen twijfel over. En zegt, oh, is het dat? Dan begrijp ik het. Maar nou heb je precies de clue van het schriftgedeelte gemist. Dan zit je er 100% naast. Echt. En daar ben ik ook over gestruikeld. Ook van jongs af aan. Nou, ik weet niet hoe jong ik was, maar jonger dan nu in elk geval. Maar ik geloof dat ik Johan Bos al wel kende toen, hoor. Maar toen maar. Want er staat vaten tot heerlijkheid, tot barmhartigheid enzovoorts, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. En dan gaat het eerst over de gemeente dus, want wij zijn die vaten der barmhartigheid enzovoorts, tot heerlijkheid toebereid. En dan staat er dat overeenstemt met wat Hosea zegt over Lo Ammi, dat Ammi zal worden. Maar daarvan zegt de Gileast, dat is pas in de toekomst, dat heeft betrekking op het Joodse volk. Dan ben je de logica van het stuk kwijt. Dan zit daar een breuk. Begrijp je dat? Dat sluit niet op elkaar aan. Dan kun je vers voor vers nemen en er een verklaring aan geven. Maar wat is dan de samenhang? Je komt er niet mee. Er is maar één oplossing. En dat zeg ik u nu meteen, voor ik naar Hosea toe ga. Is maar één antwoord op die problematiek. Het punt is namelijk dat die vaten der heerlijkheid, dat komt niet uit de Joden, maar komt uit de heidenen, uit dat wat Lo Ammi is, maar dat zijn de 10 stammen van Israël in onze dagen. Dat is Ammi geworden. Terwijl het Joodse volk Lo Ammi is, is Israël, Jozef, Efraïm, hoe je ze maar noemen moet, Ammi, namelijk het volk waardoor God zijn werk zou doen. En ik roep altijd meteen, en ik hoop niet dat u het vervelend vindt, maar ik roep altijd meteen, dit is ook in overeenstemming met de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, of wat je maar, hoe je het maar noemen wil. Want iedereen weet dat het christendom de godsdienst is van de blanken, van de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Die dat nu niet meer willen zijn trouwens, want ze blijven niet langer in het geloof, maar dat terzijde. Dat is weer een ander onderwerp. Dan ben ik 3 bladzijden verder. En dat wordt van het jaar niet meer wat, denk ik. Maar toe maar. Maar dat is toch een bekend gegeven? Het christendom is verspreid geworden door de Anglo-Saxische volkeren. En in de koloniale tijd gebracht over de hele wereld. Soms denk ik dat dat de reden is waarom men protesteert nu. Want men heeft de God van de Bijbel afgezworen langzamerhand. En men protesteert tegen het zogeheten kolonialisme. Wat in een volstrekt uitsluitend negatief daglicht gesteld wordt. Ja, uitsluitend, dat is nooit goed. In dit geval ook niet, want hetzelfde christendom heeft wel degelijk het christendom gebracht. De blanken hebben het christendom gebracht over de hele wereld. Al zegt men dat met het verdwijnen van de Engelse kanonnen uit Afrika daarmee ook het christendom verdwenen is. Ja, dat is misschien zo. Of dat wat zegt over de Engelse kanonnen? Ach, misschien zegt het wat over de Afrikanen. Nou, daar heb je nou lang genoeg over nagedacht. Dus dan gaan we weer terug naar Hosea. Gelijk hij ook in Hosea zegt. Als ik de draad hier vasthoud, zegt hij, zegt Paulus, dat de uitdrukking lo ami zou ami worden, vervuld is in onze dagen. Terwijl wij als Gileasten denken, in onze dagen is ami lo ami geworden. Het Joodse volk namelijk. Behalve dan de Messiaanse gelovigen, want die denken dat er nooit een lo ami geweest is en dat het Joodse volk nog steeds ami is enzovoorts. Ja, maar goed, bijbelkennis is niet ieders ding, heeft van mij verzekerd. Maar ik zal u wat anders vertellen. Ik blader naar Hosea. Ezechiël, Daniël, er worden nog grote profeten geacht te zijn. En dan krijg je meteen Hosea, staat voorop. Ik weet niet of u bekend bent met het idee van inleiding tot de Bijbel, inleiding tot Bijbelboeken, korte samenvatting van een boek, door wie geschreven, waarom geschreven, waarom dan toch weer door een ander geschreven, in welk jaar geschreven, met welk doel en dat soort dingen meer. Dat is zo algemeen, ik overdrijf wat, maar zoiets. En dan, als je zoiets vindt over het boek Hosea, is de kans groot dat daarin vermeld wordt, direct aan het begin, dat het boek Hosea een plaats vindt in het tienstammenrijk van Israël, in het noordelijke rijk heet het dan, het tienstammenrijk van Israël, en dat Hosea profetieën doet over en met betrekking tot het tienstammenrijk van Israël. En dat voor zover het tweestammenrijk erin voorkomt, het zuidelijke rijk. Leuk, je hebt de lage landen, les Pays-Bas, enzovoorts. En daar heb je de noordelijke en de zuidelijke. En de noordelijke heet Nederland en de zuidelijke heet België. De enige die daar problemen mee heeft, zijn de Belgen zelf. Want Belgen bestaan niet, dat weet u toch, hè? Belgen, je hebt alleen Vlamingen en je hebt Walen. Nou ja, en nog wat vreemd volk. Dat hebben wij in Nederland ook. Hè? Want ik heb de Friese gemakshalve ook niet meegerekend. Maar goed. Maar je hebt het noordelijke rijk en je hebt het zuidelijke. De noordelijke Nederlanden, de zuidelijke Nederlanden. Ze waren ooit één. Maar het was een slecht huwelijk. Het heeft ook maar kort geduurd. Met opzet gebruik ik die termen. Ja, die komen hier in Hosea ook voor. Maar toe maar, je hebt het noordelijke en het zuidelijke rijk. En het verhaal is introductie tot het boek Hosea. Hosea gaat over het noordelijke rijk. Het heet Israël, logischerwijze, dat is de naam. Het heet Efraïm. Het heet, hoe het maar heet. En voor zover, ik heb het gewoon uit zo'n boek gehaald, hè. Voor zover Hosea spreekt over Juda, is dat hier en daar een enkele tekst, maar het is op een zijlijn. Want het boek gaat, de profetie gaat over Israël, zijn de tienstammenrijk van Israël. Juda wordt genoemd, natuurlijk, Hosea 1 vers 1. Het woord is Heere, dat geschiet is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz, Hizkia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het is een van de talloze schriftplaatsen waarin in één adem, lange adem, maar in één adem Israël en Juda genoemd worden als twee totaal verschillende dingen. Die heb je toch, hè? Want het is niet hetzelfde. Maar het is slechts in het voorbijgaan dat Juda hier genoemd wordt. Ook in vers 7, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En in de gangbare commentaren, u moet dat maar van mij aannemen. Ik voel me niet geroepen om dat te demonstreren, om u te vertellen welke dan en zo. In de gangbare commentaren wordt vers 7 tussen haakjes gezet. Zo van, dat is een zijlijn, dat is een voetnoot. al of niet onderaan de bladzijde, dan wel achterin bij het boek. Met een tussenzin, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heer hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. Dat is één vers over Juda. Maar in het algemeen gaat het over Israël. En dan weer in vers 11, en de kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden. Ooit en een keer. Maar dit zijn de uitzonderlijke teksten waar Juda in genoemd wordt. Onderweg, waar het blijft. De profetie gaat over de 10 stammen van Israël. Over Israël dus. Noordelijke Rijk. En daarover lezen we het een en ander. Het woord des Heren geschiet tot Hosea. En dan, ik wijs er maar op dat de naam Hosea ook gedragen werd door Jozua. Jozua heette ook Hosea, Hosea. En dat je of jo daarvoor, dat is de naam, afkorting van de naam van Jehovah. Maar het is dus de naam Jezus in het Grieks. Yeshua. Jehoshua. Jezus. Hosea. Jozua. Zij dragen in het Hebreeuws de naam die wij kennen in het Grieks als Jezus. Er zijn meer varianten van het Grieks. Jason is er ook een trouwens. Maar dat, binnen de Bijbel speelt dat verder geen rol. Hoewel we die naam in de Bijbel ook tegenkomen. Maar dat terzijde. Hij is de verlosser, redding. Dat is wat Hosea ook betekent. En dan staat er, het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeiden tot Hosea. Ik vind het prachtig hoor, zoiets, zo'n vers. Ik vind het echt geweldig. Omdat het meteen aan het begin afrekent met al onze ethiek. Onze christelijke ethiek en ons kerkelijk recht. En de statuten van onze evangelische gemeente die we zelf hebben opgericht. Waarbij we de statuten gekregen hebben van broeder Matsken. Dat hele dikke pak waar ik u altijd over spreek, enzovoort. Want hier staat dat de Heer zegt tot Hosea, notabene zijn profeet. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Zodat de man meteen geëxcommuniceerd werd natuurlijk. Hebben die nog. Als je vastzit aan ethiek, dan kom je met profetische woorden met de Bijbel nergens. Dan is het allemaal wet. Wat moet ik en wat mag ik niet enzovoorts. En wat als? De hele wereld is een zondige wereld. En wij kennen iemand die de zonde der wereld heeft weggedragen, maar ook die zich zonder de wereld weg zou dragen. Dat is het punt niet. Waarom dit gebeurt en hoe dat zo moet, is omdat zelfs het heengaan en het nemen van een vrouw der hoererijen, het wordt geacht de illustratie te zijn van een belangwekkende geestelijke dan wel bijbelse waarheid. En die waarheid is dat de Heer zelf getrouwd was met een vrouw der hoererijen en die heet Israël. In dit geval beperkt tot het 10-stammenrijk. Maar wij kennen schriftgedeelten in Ezekiel en Jeremia, niet te vergeten. Waarin het gaat zelfs over 2 vrouwen der hoererijen. Eén is Israël, de andere is Juda. Heb je dat nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja. Ga heen, neem je een vrouw der hoererijen, want het land, want die vrouw der hoererijen wordt geacht de uitbeelding te zijn van het land, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Essentie van hoererij is ontrouw. En het land is ontrouw aan de Heer. Daarom kan het de Heer ook eigenlijk niet dienen, terwijl het geroepen is om de Heer te dienen. Niet om in de hemel te komen, dat is helemaal niet aan de orde. Niet wel en niet, het is gewoon helemaal niet aan de orde. Moet je helemaal niet aan denken. Het is een volk waarvan de Heer zich zou bedienen voor zijn werk. Maar als het volk de Heer ontrouw is, wat moet de Heer er dan mee? En als het zijn volk is, mijn volk. Het volk van mij had ik moeten zeggen eigenlijk. Am is volk. Dat is mijn volk. Als het zijn volk is, ja, dan dient het tot niks. Dus het kan net zo goed lo, niet ami. mijn volk zijn. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, want dat zou binnen redelijke tijd na Hosea inderdaad gebeuren. De ondergang namelijk van het tienstammenrijk. En dus, Hosea ging heen, staat er. In gedachten zie ik hem dan lopen. Ja, het was de opdracht, ga heen, neem je vrouw de roerij. En hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Dibleïm, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zei tot hem, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijd zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, want Jezreel is de naam van een deel van Samaria en daarmee een belangrijk deel van Israël. De vlakte van Jezreel, dat is eigenlijk gewoon het dal van Armageddon. Armageddon. Waar nog het een en ander op het programma staat. Want ik zal de bloedschulden van Jezreel, impliciet van Israël dus, bezoeken over het huis van Jehu. Dat was het toenmalige koningshuis van Israël. Want Israël heeft, nou wat ik begrepen heb, 7 verschillende dynastieën gekend in die korte tijd. Van 7 verschillende families die dan koning werden. Nee, Juda, altijd 1 geweest, hetzelfde. Het huis van David. Dat had de Heer immers beloofd. Dat is ook inderdaad gebeurd. Het tienstammenrijk niet. Maar goed, ik zal de bloedschulden bezoeken over het huis van Jehu en dus over Israël en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Nou was dat toch al niet het Davidische huis, dus het is niet in strijd met Gods belofte aan David. Zie? Jezreel. En Jezreel wordt vertaald met de Heere zal, of ik zal, dat kan ook. Want je daarvoor kan betekenen de Heere, maar het kan ook gewoon betekenen ik zal. Jezreel. Ik zal, of de Heere zal, verstrooien. Dat is de negatieve variant in de vertaling. Het kan... De positieve variant is, ik zal zaaien. Een andere keer leg ik u uit dat Zara, dat ons woord zaaien is. Voor mensen die de R niet kunnen zeggen, is dat iets duidelijker. Ik denk altijd meteen aan bijtes. Bevetes. Bijtes. Hij kon de R niet zeggen. Maar en zaaien of Zara, dat herken je meteen. Of het iets met Sarah Tara te maken heeft, daar hebben we het nou niet over. De Heere zal verstrooien, maar het is ook eventueel de Heere zal zaaien. En zelfs in de gedachte dus de Heer zal verstrooien, zit het idee opgesloten, op zijn minste suggestie, dat er toch iets van terecht zou komen. Want als het 1 keer in de aarde gevallen is en gestorven is, komt het misschien toch op. En dat is ook zo. Maar goed, historisch zeg je, de Heer zal verstrooien, want de Heer zal het koninkrijk van het huis van Jehu doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog, niet die van Juda, Israëls boog, verbreken zal in het dal van Jezreel. Want daar werden de oorlogen uitgevochten, ook die met de Assyriërs, leidend uiteindelijk tot, want het is een heel proces geweest, maar uiteindelijk tot de ondergang van Samaria en daarmee de totale vernietiging van het noordelijke rijk, Israël. Die heb u toch, hè? En de naam van die zoon der hoererijen, want het is een kind der hoererijen, de naam van die zoon draagt dat met zich mee. Zo werkt het in de Bijbel. Vandaar dat ze al sterrennamen hebben. Slaat helemaal nergens op, behalve dan dat die naam dan de herinnering oproept aan een bepaalde waarheid, bepaalde gedachte, in de praktijk een bepaalde Bijbelse waarheid. Zo fungeert het. Die naam, hoe heet die ster? En dan komt meteen dat hele idee mee. Zo werkt het. En hier zijn het die zonen die die namen dragen. Want daarna staat er, zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zei tot hem, tot Hosea dus, noem haar naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Dan weet je meteen wat de naam betekent. Ragam is ontferming. Ontfermen, beminnen eventueel. Via het Grieks wordt het beminnen, met een vertaling ertussen, maar dan wordt het beminnen. En zo komen we het in Romeinen 9 dus tegen. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen, want lo is niet, lo rogame, niet ontfermen. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Dat is dus vers 4 en 5 en vers 6 naast elkaar, dezelfde gedachte. De Heer zal een eind maken aan het tienstammenrijk, niet meer ontfermd en verstrooid. En dan tussendoor, hoe is mijn Juda het andere rijk? Nee, over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, zal ze verlossen door de Heer. Hetgeen toch impliceert dat Juda ook weggevoerd zou worden ooit een keer. Maar omdat het niet het onderwerp is, wordt dat gewoon maar geïmpliceerd. Wij weten dat het veel later in Babylonische ballingschap zou weggevoerd worden en maar daaruit ook zou teruggebracht worden, enzovoort. Dus vers 8 sluit aan bij vers 6. Dat merk je ook meteen. Want het ging over lo rugama. En vers 8 opent met als zij nu rugama gespeend had. En de aardigheid is, dat had ook gewoon kunnen staan en zij baarde wederom, of zij ontving wederom. Maar doordat er staat als zij nu rugama gespeend had, wordt vers 8 geplakt aan vers 6. Heb je dat? Zodat het volstrekt legitiem is om vers 7 tussen haakjes te zetten. Als ze nu Rogama gespeend had, ontving zij een baarde zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Nog een keer hetzelfde, zoals gezegd. Am is volk, I is mijn volk, Lo is niet mijn volk. Helaas, in het Nieuwe Testament, via het Grieks, wordt het dan geen volk. Zij die geen volk zijn, maar het Hebreeuws heeft zij die niet mijn volk zijn. Dit is Romeinen 10, maar zover waren we niet. Zo maar. Hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, over wie, nogmaals, uitdrukkelijk, gaat niet over het Joodse volk. En door de invoeging van vers 7 weet je het ook weer, gaat niet over het Joodse volk, dat was vers 7. Gaat over Israël. Net als vers 4 tot en met 6. Lo-Ami, want gij lieden zijt niet mijn volk, zo zal ik van de andere kant ook de uwe niet zijn. Niet de God van Israël. Niet de God van het dienstammerrijk. En dan komt vers 10, dat is leuk voor de officiële vervangingsleer, zeg ik dan maar. Hè? Nochtans, dat is een mooi woord hoor, nochtans, desalniettemin, niet tegenstaande dat. Nochtans zal het getal de, want dit en die terminologie ligt ook voor de hand, want je denkt, wat komt er dan terecht van de godsbelofte naar Abraham, Isaac en Jacob? Met betrekking tot een volk en vader van vele volken en wat het maar was. En over de sterren des hemels en het zand der zee. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls, natuurlijk staat er zonen, maar dat leg ik niet elke keer uit. Hè. Nochtans zal het getal der zonen Israëls zijn als het zand der zee. Er staat in mijn Bijbel 1 verwijzing onder, slechts naar Genesis 32. Maar daar had het net zo goed 10 verwijzingen onder kunnen staan naar allerlei schriftplaatsen over zand der zee. Dat niet gemeten nog geteld kan worden. En nog iets, en het zal zijn, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal worden, of dat ter plaatse, dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn of worden, gij lieden zijt Lo-Ami, want dat staat er natuurlijk in het Hebreeuws, gij lieden zijt Lo-Ami, gij lieden zijt mijn volk niet. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden Gods. En dat is het vers dat aangehaald wordt in Romeinen 9 vers 25 en 26. Dus daar moeten we dan vervolgens weer naartoe. Maar het gaat mij om die zin. Het wordt driemaal vermeld. Niet mijn volk, Israël, niet ontfermd. Nochtans, ondanks dat. En ondanks dat er stond, ik zal mij niet meer over ontfermen en ik zal ze zekerlijk wegvoeren enzovoort. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. Dat is vervulling van beloften aan Abraham. En ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen des levende Gods. Dat nochtans is een beetje een overdrijving trouwens hoor, want er staat gewoon in het Hebreeuws en. Maar omdat de vertalers ook dachten van ja, dit is, lijkt toch wel een erg grote tegenstelling, hebben ze er een ander voegwoord tussen gezet. Dat is volstrekt legitiem trouwens, taalkundig. Maar ik leg het maar uit dat het hun keus geweest is. Nochtans, als tegenstelling, want dat is, het is in tegenstelling met het voorgaande. En dan eerst nog iets taalkundigs, de staat ter plaatse. Dat woord ter plaatse, dat is makom in het Hebreeuws, betekent zoveel als het staan als zodanig. Het staan, een positie. En dat kan letterlijk zijn, ter plaatse, en onder letterlijk verstaan we dan geografisch. Waar was het dan dat tot hen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet? Want dan weet je op welke plek tot hen gezegd zal worden, gij zijt alsnog zonen des levende Gods. En voordat ik op zo'n vraag inga, zeg ik, wie interesseert dat waar dat gebeurt? Nou, het interesseert u waarschijnlijk, want u wil alles weten, mag ik hopen. Maar ik bedoel, dat is eigenlijk minder belangrijk, waar het is. En daarna ga ik weer verder. Want het is niet alleen een staan, een positie letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Dat wil zeggen, ik kan ook een plaats zijn in de tijd. Wij gebruiken het woord trouwens ook zo, in plaats van. En bij de term in plaats van interesseert het weinig op welke plaats dat dan is. Nou ja, ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden, in plaats van 1 gulden. En u vraagt zich niet af welke plaats dat is. U vraagt zich alleen af waar ik die kwartjes vandaan wil halen natuurlijk. En die gulden, waar moet u dan die gulden vandaan halen? Want ja, dat is, hè? Of we die ooit weer terugkrijgen? Nou, ik denk het niet. Nee. Maar toen maar weer. Maar bij wijze van spreken. In plaats van dit, komt dat. En welke locatie dat is, dat doet er niet toe. En daarmee illustreer ik alleen maar dat je dat ook overdrachtelijk kunt nemen. Het kan ook betekenen een bepaalde plek, positie in de tijd. En eigenlijk waren we daar al, maar dat was meer dan een half jaar geleden, toen we in Jeremia 18 waren. Want toen was het, in een ogenblik zal ik spreken over uitrukken en verdoen. En daarna in een ogenblik zal ik bouwen en planten. En dat ging over de vernietiging van het vat ter onere en dan een vat ter ere. Maar er staat echt niet dat de pottenbakker dat eerste vat vernietigde en toen ging pauzeren. Omdat er eenmaal schafttijd was en die had een sterke bond. Of zoiets. Toch? Er gebeurde kennelijk in één moeite door, in één beweging. Tenminste, dat, ik heb dat wel eens zien doen. Echt. Zo, een pottenbakker is bezig met zijn vat draaien. Zo. Ja, op een braderie natuurlijk. Of zoiets, voor demonstratie. En is hij bezig en dan denk je, dat is een mooi ding. En dan doet hij even zo en dan is het ding weg en begint overnieuw. En in plaats van die een maak je die ander. Of zoiets. Een tijdstip. Dat kan allemaal. Maar wat, hoe het ook is, betekent gewoon dat op dezelfde route, in dezelfde positie, want zelfs als het kan een locatie zijn, kan een tijdstip zijn, maar het kan ook nog wat anders zijn in plaats van, helemaal zonder tijdstip of zo, het is gewoon het idee. Het volk was Ami, Het wordt lo-ami en komt daarna weer terug in de positie van ami. Volstrekt dezelfde positie. Heb je dat nog in plaats van? Kom gewoon terug, zal teruggeplaatst worden. En dat is ook daadwerkelijk wat er zal gebeuren. En wat feitelijk gebeurd is in onze dagen, daarmee kom ik terug in Romeinen 9, maar dat doen we echt pas na de pauze. Maar wat er gebeurd is dus, dat teenstammenrijk lo-ami geworden is in het verleden, door de wegvoering waarover hier geprofiteerd wordt, Assyrische ballingschap uiteindelijk, en dat was het dan. Maar het zal ooit weer teruggeplaatst worden in de positie van Israël, in de zin van het koninklijke, het priesterlijke volk dat de Heer zal gebruiken voor zijn werk. En dat is de positie in onze bedeling. En nou nog wat. Die moet ik wel zeggen nu. Als er iemand zou zeggen, gaat hij weer, in de dagen van het Nieuwe Testament, onder de Joden, hoort het evangelie, en die zou zeggen, maar dat kan helemaal niet, nog het Messiaanse Rijk niet wezen, want eerst zou Israël nog lo-ami worden, en daarna pas weer ami, en dan kan het koninkrijk komen. Dan is het antwoord, ja, maar dat is al gebeurd. Dat is precies waar het over gaat. Tienstammenrijk is lo-ami, niet de Joden, maar tienstammenrijk is lo-ami geworden. En dat betekent dat God zijn werk nu kan uitvoeren en vervullen buiten het Jodendom om. Want ik kan nu van lo-ami alsnog ami maken. En heeft die Juda niet nodig in onze dagen. En dat is de situatie. Hebben jullie dat nog? Wie heeft het niet nodig? Trouwens, Paulus schrijft aan de Galaten en zegt, als je dan toch uit de wet gerechtvaardigd wil worden en wil laten besnijden en onder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut. Dan sta je daar buiten, dan ben je van de genade, van de heerschappij van de genade vervallen. Dat is zo'n situatie, dat kan dus. En de Heer heeft het Joodse volk niet nodig om zijn werk te volvoeren en om zich te houden aan zijn beloften en profetieën en wat het maar was. Hij doet het via de 10 stammen, die waren lo-ami en in onze dagen zijn zij ami. Dat in de toekomst alsnog het Joodse volk ook weer ami zal worden, dat is waar. En dat is vers 11. Volgende vers in Hosea 1. En de zonen van Juda en de zonen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen. Maar ja, die kent u uit Ezechiël. Dat is de meest voor de hand liggende, denk ik. Ezechiël 37. Over die twee takken, die bomen die één worden, twee houten die weer één worden. En waarbij het huis van Efraïm en het huis van Juda één worden, onder één koning, onder één herder, één hoofd enzovoorts. Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren. Zie? Maar in onze dagen is lo-ami ami geworden. En dat een ander volk, ami, in onze dagen lo-ami is, het tienstammenrijk, dat is waar, maar daar gaat het hier helemaal niet over. De termen ami en lo-ami worden slechts gebruikt voor het 10 stammen van Israël, hier. Nou ja, als u mij vraagt, bij mijn weten, ik hou een slag onder de arm, maar bij mij, ik weet niet alles, maar bij mijn weten is er geen uitzondering op. Is het Nieuwe Testament ook zo? De termen ami en lo-ami worden gebruikt voor de 10 stammen van Israël. Alleen als men die niet kent of niet kennen wil, dan blijft niet anders over dan ze toe te passen op de 2 stammen van Israël. Dan kom je een heel eind. Maar dan zijn die uitspraken in Romeinen 11 misplaatst. Want de vraag is, heeft God zijn volk verstoot? Het antwoord is nee, hij had altijd lo-ami nog achter de hand. En impliciet, daar is de zaligheid dus naartoe gegaan. En dat andere volk draagt zijn vrucht, brengt zijn vrucht voort, want dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd.